Naar Exodus 20 gaan wij weer. Er werd 13 geboden, staat er bemoedigend boven het hoofdstuk. Als er niet meer dan 10 zijn, dan moet het toch enigszins kunnen. Zou je denken, maar dat valt nog tegen. Maar aanvankelijk vinden wij er 10. Hetgeen dan achteraf nog tamelijk veel lijkt te zijn. Omdat als er later ooit naar geïnformeerd wordt, dan wordt er gezegd, is er eigenlijk maar 1. Nou ja, er worden gezegd, er 2, maar die zijn eigenlijk ook weer 1. En dat is in het Nieuwe Testament. Waar dat dan staat, samenvattend, dat staat in het Nieuwe Testament, maar het wordt wel degelijk uitgesproken in oud-testamentische tijd. Er wordt gevraagd door de Heer Jezus, wat is het eerste gebod, wat is het grote gebod? En dan is het, gij zult de Heer uw God liefhebben. Die ene God die uit Egypteland heeft uitgeleid. En het antwoord is bovendien, en het tweede, daaraan gelijk, is gij zult uw naaste lief hebben. En bij gelegenheid, en dat is wel nieuwtestamentische tijd, wordt gezegd dat dat laatste, dat inderdaad de hele samenvatting is, de hele essentie is van de wet. Het spreken erover is tamelijk lastig, want ja, er is natuurlijk uitgebreid de lof gezongen van deze geboden. Van alle kanten bekeken, toegepast en allemaal verteld hoe mooi het allemaal is, nietwaar? Want het zo hoort het te zijn. Terwijl aan de andere kant de Bijbel zelf zegt, maar je kan je er niet aan houden. Dus er is toch iets op af te dingen. En bovendien, de sterkste uitspraken die dan gaande luiden, dat de Heer ons daarvan verlost heeft. En dat diensthuis waarover gesproken wordt in vers 2 reeds, in de inleidende woorden, dat diensthuis in de praktijk niks anders is dan het leven onder de wet. En zoals Israël uitgeleid werd uit Egypte, zo worden wij geacht uitgeleid te zijn uit de huishouding, het huis, uit de huishouding, de bedeling van de wet, want God heeft ons daarvan verlost. Dus ja, wat ik er ook aan fraais of moois over zou zeggen, over die wet, er staat altijd tegenover dat hoewel de wet heilig, rechtvaardig en goed is, niettemin is de wet een bediening des doods. En het is een juk waarvan Petrus in alle ernst zei, het is een juk dat wij, nog onze vaders, hebben kunnen dragen. En, mocht u mij het vragen, het is die wet waarvan de Heer zei, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En die rust is die rust van het nieuwe verbond, waarover de Hebreeënbrief bijvoorbeeld spreekt, uitgebreider in Hebreeën 3 en 4. En dat vermoeid en belast zijn. Wel nu, een mens heeft altijd te strijden in dit leven, dus de strijd om het bestaan, een strijd die men sowieso verliest, zodat je de uitdrukkingen vermoeid en belast altijd kunt wegredeneren naar de dagelijkse beslommeringen. En dat heet in de Bijbel zorgvuldigheden deze eeuw of zorgvuldigheden des levens. Maar ik ben ervan overtuigd dat de Heer het primair had over de vermoeidheid en het belast zijn van en door de wet, de religieuze verplichtingen waaronder men leeft. Er wordt iets anders tegenovergesteld, ja, namelijk neem mijn last, juk op u en mijn last, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dat is omdat de mens, en dat is een achterliggende gedachte achter die wet altijd, dat is omdat de mens noodzakelijk iets te dragen moet hebben. Daar hebben de filosofen zich uitgebreid mee bezig gehouden. Als een mens niks te doen heeft, geen verantwoordelijkheden heeft, dan gaat het heel slecht met hem. Daarom is arbeid nog altijd een goede therapie. Al hebben sommigen gedacht dat je iemand voor straf moet laten schoffelen. En dan kan me nauwelijks een erger straf voorstellen, moet ik eerlijk zeggen. Maar doe maar. Zo van, dan heeft zo iemand wat te doen, dan draagt die verantwoordelijkheid. En ik vind het wel een beetje erg onbenullig. Al moet ik u zeggen, maar dat durf ik niet uitgebreider te vertellen, dat ik dit in de praktijk toch wel eens toegepast heb gezien. Mensen die zielsgelukkig waren, dat ze een job hadden, zoals het wassen van de auto van de baas. En elke keer als de baas er weer terugkwam, thuis kwam of bij zijn bedrijf kwam, dan werd dus de auto weer gewassen. Want dan had de persoon in kwestie weer wat te doen. Later kwam ik iemand tegen die had de opdracht om op het perceel het terrein te passen, het bouwterrein. En die zat dus op een hoekje van het bouwterrein op een soort verhoogde plek. En daar zat hij de hele dag te kijken of alles goed ging, of er niks gestolen werd. Maar als dan aan hem gevraagd werd om even iets anders te doen of iets te gaan halen, dan was hij helemaal in paniek van dat kon niet, want hij moest daar, hij had daar een verantwoordelijkheid om enzovoort. Het is tamelijk laag niveau, maar het is historisch, anders vraag ik het maar na aan Jacob, want die was erbij. Dus helemaal echt waar wat ik u nu vertel. Nou ja, er zijn nog wel een paar voorbeelden van, maar ik zal ze u besparen. Maar in principe is het inderdaad waar, een mens moet iets te doen hebben. Naar Bijbelse maatstaven is de mens een dienstknecht. En toen de Heer Jezus de mensen gelijk werd, nam hij dus de gestalte van een dienstknecht aan. Logischerwijze. En zo staat het in de brief aan de Filippenzen, in Filippenzen 2... Dat is de situatie, zoals met een mens ook. Een mens moet wat te doen hebben. En de Heer zei, die last die je nu draagt, die is te zwaar. Dat juk is te hard. Ik heb wat anders voor je. En hij verlost ons van de lasten en van het juk van de wet. En geeft ons iets anders. Daarvoor in de plaats. Want je moet toch iets met je leven. Je moet ergens je voldoening in vinden. Ja, nou kom ik op het terrein van de file, dan moet ik zo snel mogelijk ook weer weg. Je moet ergens toch je voldoening in vinden en ergens je zelfrespect in terugvinden en ergens je identiteit aan ontlenen. Dit laatste is men een beetje vergeten, maar het is wel zo. Nee, men is het een beetje vergeten. Want ik weet niet hoe het nu is, want ik hou het niet meer bij. Maar in mijn jeugd was het gebruikelijk dat mensen de hele wereld overreisden. En op de wereld hun geld uitgaven, dus op zoek naar zichzelf. Die dachten dat ze zichzelf konden terugvinden in de Himalaya. Of ergens in India. Of ergens in een of andere oranje jurk. Of wat het maar was allemaal. En je ziet dat nog wel meer. Je ziet ook mensen die zoeken hun identiteit. Even rondkijken. In een of ander bijzonder kapsel. Tegenwoordig in helemaal geen kapsel. Waar je het maar in vindt. Ja, en ik draag altijd een strikje, broeder. Anders herkent mijn moeder mij niet meer. Al is dat een argument dat al 10 jaar achterhaald is. Inmiddels, maar...
Die Upke, die toen die op de bomen kon kappen. Die op
Ja. Ja. Komt allemaal voor, maar ja. Maar een mens ontleent zijn identiteit aan dat wat hij doet, aan waar hij mee bezig is en dat wat hij draagt. Verantwoordelijkheid die hij draagt. Dat is ook, maar dan kom ik helemaal in het Nieuwe Testament uit. Dat is ook het idee van de zogenaamde geestelijke gaven. Men is ook dat helemaal kwijtgeraakt. Maar de geestelijke gaven bestaan daaruit dat de Heer je iets te doen geeft. Ik roep altijd heel hard. Niet dat jij je iets geeft te doen wat je vroeger niet kon en nu ineens wel. Dat is niet de gave. Dat is een hardnekkig misverstand dat zich helemaal heeft uitgedrukt, ook in onze Nederlandse taal. Tot mijn verdriet. De gave is gewoon, hier heb je een job. Hier heb je een baan. Ik geef je wat te doen. Nou ja, een baan is het goede woord. Ik stel je een loopbaan voor en die krijg je. Alleen ja, dan word je geacht die loopbaan te lopen. Maar ook als een vanzelfsprekende zaak. Want als je die niet had, was je leven volstrekt onnuttig. Ik heb broeders gekend, de namen schieten me zelfs te binnen. Ik heb broeders gekend die dat zelfs gewoon zo zeiden. Wij zijn verlost van het oude, we hoeven niks meer. We leven uit genade, God rekent de oude mens niet. Dus wat we ook doen in dit leven maakt allemaal geen bal uit. Want we zijn verlost. En in Calvinistische kring denkt men dat de evangelischen allemaal zo redeneren. Dat is wat men er dan tegen heeft. Berust op een misverstand, overigens, maar dat is met al die dingen altijd zo. Maar er zijn er die dat echt denken, maar dat is niet waar. De Heer geeft ons juist iets zinnigs te doen. Want het leven onder de wet is helemaal niet zinnig. Daar kom je niet ver mee namelijk en het loopt toch verkeerd af. En geeft ons wat beters. Iets te doen wat vrucht draagt voor hem, voor de eeuwigheid enzovoorts. Dat is wat het is. En daarom heet het verlossing, het heet ook bevrijding en zo verder. Niettemin, de inhoud van de wet, de strekking van de wet, zoals gecondenseerd kun je wel zeggen in wat dan heet de 10 woorden... of traditioneel in christelijke kring weten het altijd de 10 geboden. Dat is inderdaad een vaste levensnorm. Feitelijk ook, eigenlijk ook gewoon onder gelovigen binnen het christendom, omdat het universele waarheden zijn. Dat dan weer wel. Maar het doel van ons leven als kinderen Gods is niet te proberen die wet te volbrengen. Daar is een hardnekkig misverstand over. Maar ik denk niet dat het moeilijk is. Maar voor sommigen schijnt het moeilijk te zijn. En er zijn hele volkstammen die het helemaal niet begrijpen. Ik bedoel dat tamelijk letterlijk. Hele volkstammen die het totaal niet begrijpen. Maar waar het over gaat, is dat wij in de eerste plaats ons zouden realiseren dat wij niet alleen zijn in deze wereld. Wij zijn een individu, ieder voor zich, dat is inderdaad waar. Maar wij maken deel uit van een collectief. We moeten wat ruimte met elkaar delen. Daar zijn allemaal moderne termen ook voor, maar dat doet er nou niet toe. We maken deel uit van een familie, van een gezin of wat het maar was. En we zouden minstens met elkaar rekening moeten houden. En als we elkaar recht tegenkomen, moet je toch enigszins, Dan moet je bescheiden zijn en de anderen uitnemender achter dan jezelf en dat soort dingen meer. Het is een kwestie van wellevendheid en het voorkomt onnodig problemen. En ik moet u zeggen, de meeste problemen in het menselijk bedrijf en in het leven van de mens individueel zijn volstrekt overbodig. En dat komt omdat men zichzelf te belangrijk vindt. En als je uit die wet iets zou leren, dan is het eigenlijk dit, dat de individuele mens is niet zo belangrijk. Daar is een goede reden voor. Er zijn er genoeg van. Ja, ik weet dat dat een beetje cynisch is, maar zo is het wel. Zo cynisch is de Bijbel ook trouwens daarover, hoor. Ik denk dat wij het menselijk leven volstrekt overwaarderen in onze tegenwoordige cultuur. Maar dat is ongeveer het laatste woord wat ik eraan kwijt wil. Want ja, een oeverloze discussie komt daar altijd uit voort. Maar dat er sprake is van overwaardering, ja, ongetwijfeld. Ons leven hier, dat is maar niks. Het komt en het gaat en het is een poosje en je moet er wat van zien te maken onderweg, dat je er een beetje lollig doorheen komt. Vrij naar de prediker die wat andere woorden gebruikt, mede omdat het de Statenvertaling is waarin het tot ons komt, maar daar komt het wel op neer. Er staat zoiets als: laat op je hoofd geen olie ontbreken. Maar ik heb wat tegen vetkuiven, maar goed. Maar er staat wel in de Bijbel. En dat je elke dag moet genieten van een leven met je vrouw die je lief hebt enzovoort. Dat staat allemaal in de Bijbel. Je moet er wat van maken en bovendien staat erbij: als dat vandaag kan, moet je het vandaag doen. Want morgen wordt slecht weer. Morgen wordt het weer slecht, bedoel ik, sorry. Morgen wordt het weer minder. En je moet ook je schepper gedenken eer dat de kwade dagen komen. Die komen heel snel, hoor. Staat allemaal in de Bijbel. En de mens gaat naar zijn bestemming staan. Dat gaat naar het graf. Gaat voorbij. Dus ja. En onderweg moet je een beetje aardig zijn tegen elkaar. Dat heet leven en laten leven. En dat is de strekking van de wet. Maar ja, ook wij leren tegenwoordig dat je moet assertief zijn. Hè? Voor zover ik iets weet van het onderwijs van vandaag, is het dit, dat je hoeft niks meer uit je hoofd te weten als je maar voor jezelf opkomt en weet bij welke loketten je moet wezen om je eigen belangen te behartigen. Dat heet maatschappijleer enzovoort, onder die vakken gaat dat. En je moet voor jezelf opkomen, je moet assertief zijn. Je moet een eventuele werkgever in het ootje nemen als je komt solliciteren. Dus je leert solliciteren. In plaats van dat je een vak leert, leer je solliciteren. Ik heb het nut daarvan nooit ingezien, van dat laatste, leren solliciteren. Toch? Als een werkgever daarin trapt, weet je toch niet dat je werkgever is? Of wat? Hij moet je toch nemen omdat je wat kunt? Omdat je wat voor hem kunt betekenen? Of, ja, oké. Ja, ik heb makkelijk praten om twee redenen. Ik ben er niet van afhankelijk. En dat is om twee redenen. Omdat ik dit werk doe namelijk. En omdat ik al weet ik hoe oud ben. Dat maakt mij dus allemaal niks meer uit. Ik hoef niet meer te solliciteren. Bovendien van deze baas kom ik ook nooit af. Dus vooruit maar weer. Maar daarom is makkelijk praten. En dan hoort u dus iemand van, wat is van iemand die niet met die ballast hoeft te leven enzovoort. Ik meen dat bloedserieus, ja. Maar goed, we zouden niet zo hoog van ons denken. Dan hebben we ook niet de behoefte om onszelf in Gods beeld te maken. Over de figuurzaagclub hebben we het gehad, hè? Vorige keer, meen ik. Dus dat hoeft nou niet meer. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Die bestaan namelijk ook niet. En als ze toch bestaan, hebben we ze zelf gebakken. Als het tenminste van aardewerk is. Of hoe dan ook maar. Maar we hebben het zelf bedacht. Dat is het. Dat is net zoals met onreine dingen. In het Nieuwe Testament staat, er is niets onrein in zichzelf. Alleen als je het onrein acht, dan zit het tussen je oren, heet zoiets in moderne jargon. Ja, dan is het onrein. En dat is dan een subjectieve aangelegenheid. Dat is het Bijbelse antwoord op het idee dat bepaalde zaken onrein zijn en je zou je er verre van moeten houden. Dat is het dan. Neemt niet weg dat er dingen zijn die wat minder geschikt zijn als voedsel. En er zijn dingen die zijn wel geschikt als voedsel, maar als er te voor staat, dan schijnt het er weer niet goed te zijn. Dus je moet een beetje opletten wat je eet en wat je drinkt. En verder zou je ook een beetje goed moeten opletten wat je leest en wat je hoort en waar je naar kijkt. Volgens meneer Heineken moet het allemaal met mate. Maar, toe maar. Zoiets. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dat is niet alleen dat je geen afgodsbeeldjes zou hebben. Dat is nog tot daar. Mij doet het niks. Ik vind zo'n afgodsbeeldje, dat maakt mij het uit. Ik ken geen afgoden. En iemand kan het een afgodsbeeldje noemen, maar dat is voor mij geen punt. Hoewel ik mensen gekend heb, die hadden wel afgodsbeelden. En voor hen was het kennelijk wel een punt. Ik kreeg klachten over allerlei occulte zaken die plaatsvonden in de flat enzovoort, en in huis. En toen vroeg ik aan die mensen, wat staat daar nou in de hoek? Oh, dat is een demon. Tja, groot beeld. Nee, dat waren geen autochtone Nederlanders, laat ik het dan maar zo zeggen. Dat zei ik zo goed, mocht dat nog net? Ik had ook geen auto trouwens, maar toen maar. Maar dan vraag je om moeilijkheden. Dus ik heb gezegd, ja, doe dat ding eerst maar eens het huis uit dan. Begin daar dan maar mee. Maar ik wil dit niet hebben, dus mij maakt het niks uit. Ik heb daar niks mee met dat gedoe. Nou ja, maar het betekent veel meer dan dat. Hè. God wordt men geacht te dienen. Maar men zou in het leven niets of niemand anders dienen dan die ene God. Dat is het verhaal. En of we dan of we beeldjes zijn of wat dan ook, maar ja, uiteindelijk is dat niet waar het over gaat. Datzelfde geldt trouwens ook voor als er staat, maar dat is inmiddels al in vers 7, dat er staat, gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. De minst erge vorm van ijdelijk gebruiken van de naam des Heeren is het gebruik van die naam in een vloek. Daar ben je ook aan. Ook om het te horen bedoel ik. En bovendien, degenen die het doen, zijn er ook aan gewend. Die valt het niet eens op. En daarom zeg ik, dat is het minst erge. Hoeveel bezwaar we er ook tegen zouden maken, dat is het minst erge. Het ergste is dat als iemand zegt, ja maar het is de wil van God, of het is de wil des Heren dat wij, enzovoorts. Dat is misbruiken van de naam des Heren. Weet je wat ik ook erg vind? Dat mensen zeggen dat ze in de naam des Heren moeten leven onder deze 10 geboden. Onder het motto, God wil het, of de Heer vraagt het van me. Dat vraagt de Heer niet van je. De Heer vraagt om eruit te komen, hem te volgen. En mocht dat moeilijk zijn, dat is waar, het is dwars door de Schelzee, maar ja. Maar het kan wel. Zie, dat wil zeggen, de naam des Heren wordt het meest ijdel gebruikt, juist binnen de religie. Waar de Heer niks mee van doen heeft, fundamenteel niet. Het is juist waar hij ons van verlost, waar hij ons uitleidt. Nou ja. Ik ben de Heer uw God, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, gij zult u geen ander beeld, godsbeeld vormen, fysiek of abstract. We hebben het vorige keer, dacht ik, wordt uitgebreid over gehad, dus dat lijkt me wel voldoende. Bovendien staat erbij dat het consequenties heeft, dat is vers 5, tot in het derde en het vierde lid, je komt er maar zo niet vanaf. Het zijn ook hardnekkige dingen hoor, moet ik eerlijk zeggen. Want een godsbeeld creëren en daarmee in de praktijk een religie uitvinden en toepassen, dat is een heel besmettelijk ding. Er is in Nederland, ik durf het hier, ik ben hier op Urk, maar Ik mag het waarschijnlijk niet zeggen, het is ook niet zo verstandig, maar in het hele land kent men de uitdrukking, eens gereformeerd, altijd gereformeerd. Nou weet ik niet wat gereformeerd is, want ik heb geen kerkelijke achtergrond. Dus, maar toch is dat zo. Nee, broeder, het geldt zelfs voor mij. Ik kom uit de vergadering van gelovigen. En ja, je bent er toch mee opgegroeid. Het zit in je, in de genen waarschijnlijk niet. Maar het komt toch wel een beetje in de buurt. Het is toch, oké, dan is het nostalgie. En daarom kost het, hoezeer je er ook tegenaf zou zetten. En hoezeer je het er ook mee oneens bent. Dan nog blijft het je bezighouden en voel je met de lui verbonden. Ik wel tenminste. Ik ben aan de andere kant ook dankbaar voor alles wat ik daar geleerd heb. Dat meen ik serieus. Maar neem niet weg dat er heel wat zaken zijn waarvan ik blij ben dat ik geleerd heb dat het niet klopte. Of op zijn minst nogal onvolledig was, om zo te zeggen. En dat is niet echt als kritiek bedoeld. Maar toch, ik bedoel alleen maar te zeggen, je neemt het mee, je hebt dat als kind meegekregen, vandaar derde en vierde lid. Het gaat over generaties enzovoort. Je komt er nooit vanaf. Ik ken mensen die zijn opgegroeid als Jehovah's getuigen. En die zijn dat nu niet meer, althans niet in diezelfde betekenis, om zo te zeggen. Maar dat houdt ze wel bezig, nog steeds. Hoe dan ook. We staan er niet vrij tegenover. En ik ken mensen die zeggen, ja, ik ben zoveel jaren langs de deuren gegaan. Ik probeer dat nou toch enigszins te compenseren. Dus men is nou actief in het bestrijden van die organisatie, om hun termen dan maar te gebruiken. Misschien chargeer ik nu wat, maar toch, dat is wel hoe die dingen werken. Ik bedoel, ja, we hadden in Nederland hadden we ooit de een of andere Rooms-Katholiek pater, priester, ik weet niet, die termen ken ik ook niet, dus vooruit. Priester was hij, en hoe dat precies gegaan is, weet ik niet, maar hij kwam tot ontdekking dat hij toch enigszins verdwaald zat, hoewel hij in de Rooms-Katholieke kerk was grootgebracht. Maar hij stapte eruit en hij is een bekende Nederlander geworden in zijn strijd tegen de Rooms-Katholieke kerk. En hij schreef een boek, Moeder, ik klaag u aan. Nou, moeder, dat is dan de moederkerk, de Rooms-Katholieke kerk, was dominee Hegger. Dominee Hegger, was dat? Ja. Een van de medeoprichters trouwens, oorspronkelijk van de evangelische omroep. Ik geloof niet dat hij er lang bij betrokken geweest is. Misschien wel helemaal niet uiteindelijk. Maar wel bij de, in ieder geval bij de oprichting, dat weet ik wel. Ik heb hem nooit ontmoet, dus vooruit maar weer. Maar zoiets, dan, dat is ook het idee van dat men zich bedrogen voelt. Althans, van Jehovah's getuigen heb ik dat altijd wel gehoord. Ze hebben ons, nou ja, ik zal u de woorden besparen. En uit wraak om zoiets, of zoiets keert men zich er tegen. Dat is, nou zeg ik het op een negatieve manier, ik weet het. Maar dat is ook ter waarschuwing, zo moet het natuurlijk ook niet. Maar niettemin, het is een zware aangelegenheid en daarom wordt er ook voor gewaarschuwd. Hou je hoofd erbij, zorg dat je niemand anders dient. Er is maar één God en je kan hem het beste dienen door naar hem te luisteren. Want God, per definitie, en dat is niet een stopwoordje van me, ik meen het echt als ik het zeg, God per definitie spreekt. Een God die niet spreekt, die niks te melden heeft, is geen God. Dit is kenmerkend voor de afgoden. Die heet de stomme afgoden in de Bijbel. En alleen al het feit dat ze in de Bijbel heet de stomme afgoden, betekent dat de ene echte God dus spreekt. Anders zou het immers niks betekenen. God maakt zich bekend. Het was Sir Robert Anderson, van wie ik het eerst hoorde, dat hij zei, nou, hij hoorde niet, hij schreef. Maar hij schreef, het wonder is niet dat God spreekt. Dat is vanzelfsprekend, natuurlijk, dat is wat hij doet. Het wonder van onze dagen is dat hij niet spreekt. Dat hij zich verbergt. Dat hij zich teruggetrokken heeft, enzovoorts. En gelijk had hij, want zo is het, dat is onze tegenwoordige bedeling nog steeds, waarin de Heer zich verbergt en ons zijn woord zwart op wit heeft nagelaten, om zo te zeggen, en daar niks meer aan toevoegt en er ook niks aan afdoet, hier moeten we het mee doen. Maar noodzakelijkerwijs, God spreekt, en dat vind je op de eerste bladzijde van de Bijbel. Je wordt geconfronteerd met een grote chaos, en dan lees je, en God zeide. En dat lees je dan ook 10 keer. Tel ze maar na, voor de aardige 10 keer. Dus als je het hebt over de 10 woorden, ben ik altijd geneigd te zeggen welke 10. Deze van Exodus 20 of die van Genesis 1. 10 staat er in de Bijbel trouwens ook voor het woord van God. Spreken van God. En vandaar dat 100 als getal, 10 kwadraat namelijk, staat voor de vervulling van het woord van God. Dat wil zeggen geloof. Geloof in het woord van God. En daarom gaat men via 100 het nieuwe verbond in. De hemel in, het koninkrijk binnen of wat het maar was. Want het oog van de naald, waar die kameel doorheen moest, oog van de naald is een kof en een kof is het getal 100. En vandaar dat de deur van de tabernakel was 10 bij 10. En het voorhangsel was 10 bij 10. En de poort van de voorhof Ja, die was niet 10 hoog, was maar 5 hoog, maar dan was hij weer 20 breed. Dus het was 5 bij 20. Maar dat blijft dus, onder alle omstandigheden, 100 vierkante L. Steengang, ja. Maar 100 is het resultaat van het woord van God. Daarom geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Dat is wat het is. God spreekt. En hem dienen is in de eerste plaats naar hem luisteren. Ook dat is wat de prediker zegt. Die zegt, er is nu helemaal een rangorde. Kijk, wij hebben het omgekeerd, maar dat is moderne levensbeschouwing, wereldbeschouwing, filosofie, wat dat maar is, eigenlijk ook religie. Die zegt, wij willen inspraak. Wij willen van onderaf, vanuit het volk, inspraak. Nou hebben we dat een beetje, nou heet het weer populisme, het is ook nooit goed ook, hè. Maar goed, maar wij willen inspraak van onderaf, maar het is een beetje onzin. Fundamenteel in een hiërarchie wordt van bovenaf gesproken. En van onderaf heeft men niks in te brengen dan... Kent iemand dat nog? Ja, lege briefjes heette dat. Ja. Dat is natuurlijk nog zo. Maar ja, wij namen er geen genoegen mee. We hebben socialisme uitgevonden en de democratie. En doen net alsof dat al heel oud is. Maar dat is het niet. Het is een moderne vinding. Nou, hoe dan ook. Zelfs D66 komt er al op terug. Oh nee, daar zouden we het niet over hebben. Nou ja. Toe maar. Maar God spreekt en men zou dus ook naar niemand anders luisteren dan die ene God. En als men hem aanroept, dan wel zijn naam gebruikt, zou het wel moeten zijn binnen dat kader, dat men die ene God erkent als de schepper, de ene God die men dient, enzovoorts. En niet die naam overal bij betrekken, en dat wordt veel gedaan hoor, die naam overal bij betrekken. Mensen hebben de neiging, ook gelovigen hebben de neiging, om alles wat in het leven gebeurt aan de Heere toe te schrijven. De Heere wil het, de Heere heeft het zo gedaan, de Heere heeft het zo geleid, de Heere heeft van ons weggenomen, de Heere heeft ons gegeven, enzovoorts. Ik doe altijd mijn best te begrijpen, binnen mijn beschouwing, te begrijpen wat de bedoeling ervan is, maar ik weet dat wat men ermee bedoelt dan meestal toch helemaal erbuiten valt. Want wij doen dat, hè. Doen als wij niet opletten bij het oversteken, het kost ons de kop. Dan moet niet de familie zeggen, de Heer heeft tot zich genomen. Dan wek je de verkeerde indruk. Bovendien als het mij overkomt, de Heer had mij al lang tot zich genomen. En dat gebeurt niet via lijn 9. Of wat het maar was ook alweer. Ja, ik probeer er niet serieus over te spreken. Want anders krijg ik er nog meer last mee. Hè? Nou ja. En hetzelfde geldt voor als we kinderen krijgen enzovoort. We hebben van de Heer ontvangen. Ja, dat is waar. Al wat wij in het leven ontvangen, ontvangen wij van de Heer. Wij leven uit genade, we hebben het recht op dit leven verloren. In die zin is het volkomen juist. Maar we hebben allemaal de neiging gekregen om te zeggen, het is specifiek en de Heer heeft ons dit specifiek gegeven, is er actief in betrokken geweest. En nou sluit het niet uit dat dat voor de gelegenheid misschien dan toch eens een keer zo is. Maar dan toch kan je dat niet weten en het is geen regel. En of je 70 of 80 of 90 wordt of 107. Wie was er nou weer 107? Nou, weet ik veel. Geworden Billy Graham niet, hè? Die heeft dat niet gehaald. Maar goed. Ja. Maar goed, hoe oud men wordt, dat is niet omdat de Heer je zo lang laat en zegt, nou haal ik hem maar weg. De Bijbel zegt, dat is gewoon, dat ligt aan je genen. Als je sterk bent, dan haal je iets. En als je nog sterker bent, dan kom je nog wat verder. Enzovoort. En dat alles met toenemende snelheid, dat weet u, hè. Ja, in tegenstelling tot de snelheid van het licht schijnbaar. Maar wij gaan met toenemende snelheid. Dan... En dan ineens, bom, en dan is het afgelopen. Toch al die dingen. En het is niet omdat de Heer dat zo doet. Het is omdat dat in de natuur van de mensen, de een is zwak en de ander is sterk. Zo zegt de Bijbel dat. En daar moeten we het mee doen. Ik zeg altijd, je moet je ouders nauwkeurig uitzoeken. Hè? Ja. Nou ja. Als dat zou kunnen, tegenwoordig doen ze dat, hè, geloof ik. Maar ja, doe maar. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een jaloers God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen. Dat beslaat meerdere generaties, enzovoorts. Maar de Heer doet ook barmhartigheid aan de duizenden dergenen die hem lief hebben en zijn geboden onderhouden. Dat wil zeggen, luisteren naar zijn woord, daarbij blijven en daaruit leven. Dat werkt ook in het algemeen. Je krijgt nooit garantie. Maar in het algemeen werkt dat ook zo door. Dat is het nut van wat wij noemen kinderwerk. Of kinderevangelisatie of wat dan ook maar. Je wilt ze vroeg bij de Bijbel brengen, want wat er het eerste in komt, gaat er het laatst uit. En gewoonlijk helemaal nooit meer. Echt? Nou ja. En dus, gij zult de naam des Heeren uw Gods, vers 7, niet ledig gebruiken, zinloos, dat wil zeggen oneigenlijk, heet het dan feitelijk, hè? Niet de Heer de schuld geven van dingen waar hij ook niks aan gedaan heeft, waar hij niet verantwoordelijk voor was, wat niet binnen zijn gebied lag, om zo te zeggen. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. En dat gaat niet primair om het vloeken. Dat vloeken, dat is onnozelheid. Dat is, de bond tegen het vloeken zegt dat ook trouwens. Niet dat dat soms zeer mijn vrienden zijn, maar ik stel het maar vast. Die zeggen vloeken is aangeleerd, dat is waar. Men doet het elkaar na. En waarom? Ja, zo hebben we heel onze taal geleerd. Uit onze omgeving, vanuit wat er om ons heen gebeurt. En daar wordt niet eens over nagedacht. Hoe erg je dat een mens moet aanrekenen, weet ik ook niet. Maar de naam van de Heer gebruiken binnen religieus verband en in verband met de belangrijke dingen in het leven, ja, daar moet je mee oppassen. Voorbeeld. Er zijn mensen die komen bij de Heer en die zeggen, ja, maar in uw naam hebben wij, in uw naam hebben wij zussen. En ik heb mensen gekend die hard riepen in de naam van Jezus. En wat het maar was. En in de Bijbel staat, er zijn mensen die zeggen, komen bij de Heer en zeggen, maar in uw naam hebben wij zussen zo, in uw naam hebben wij boze geesten uitgedreven en in uw naam. En dan zegt de Heer, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. Ik weet nergens van. Het was niet in mijn naam. Dat kan je wel roepen. Kijk, en dat is ijdel gebruik van de naam des Heeren. En ik denk dat dat veel erger is. Nee, niet naar mijn naam. Ik denk dat moet je zien vanuit het standpunt van de Heer zelf. Dat is toch veel erger. In iets serieus. Dat men zijn naam gebruikt. Misbruikt dus. Nou ja, daar gaat het over. De Joden hebben er helemaal wat geks van gemaakt. Die hebben ervan gemaakt, dan gebruiken we de naam maar helemaal niet. Ja, ik denk dat dat nog erger is, eerlijk gezegd. U weet toch hoe het is onder de Joden? Die mogen de naam Jehovah niet uitspreken, of hoe je die maar uit moet spreken. Er is een hele filosofie over, een hele theorie over hoe dat zit met het uitspreken van de naam. Ze hebben het mij een keer uitgelegd, toen dacht hij dat het repelsteeltje was, maar misschien is er iemand die u dat kan uitleggen, hoe daar nou weer bij komt. Maar het idee van de geheime formule, dat vind je in heel de wereld terug. De toverformules. Wat is de formule? Of gewoon, wat is de code van het slot? Of van je, of wat is de wachtwoord? Of je, weet het, je digi... Ja, zo'n digi-ID of zo, weet ik veel. De geheime naam. En de naam van Jehovah wordt in sommige Ook Joodse kringen, ja, specifiek Joodse kringen zelfs. Ook voor allerlei zaken gebruikt. Je moet bijvoorbeeld roepen, sesam open nu, en dan gaat de berg open. En dan kan Ali Baba met zijn 40 rovers te doen. U kent dat verhaal, zal ik u dat verhaal eens vertellen? Het was nacht. Stikdonkere nacht. Nou ja, laat maar zitten. Sesam open nu, of abracadabra. Die is men ook een beetje kwijt, maar dit is hem. Abracadabra. En dan gebeurt er ook wat. Dan moet je met een stokje zwaaien. Eigenlijk met de staf van Mozes, maar vooruit maar weer. Men is die dingen allemaal kwijtgeraakt, maar het is die naam. En daarom heeft men de naam van Jehovah in Joodse kring ook gemystificeerd. En daar geldt de theorie dat je mag die naam nooit uitspreken. En maak het verhaal zelf af, dan weet je hoe het is. Dus niemand weet ook hoe je het moet uitspreken, want niemand doet het ooit. En er is er ergens op de wereld is er één rabbi. Want hoger bestaat daar niet in die kringen. Hè? Er is er ergens één rabbi. En die weet nog hoe je dat moet uitspreken. En als hij dan op zijn sterfbed ligt en nauwelijks nog wat kan zeggen, met zijn laatste ademtocht, dan geeft hij aan iemand die erbij staat, met zijn oor erbij, zo geeft hij door hoe je die naam moet. Dat weet u toch, hè? Ik neem aan dat het een redelijk bekend verhaal is. Dat is dus toch bekend, van die monniken die dan een geheim met zich meedragen, en dan is er nog maar één over, en op zijn sterfbed dan vertelt hij hoe het zit eigenlijk en zo. Of je hebt een stelletje piraten, die dan met een schat, weet u wel, maar ja, ze roven niet meer, ze zijn naar huis gegaan enzovoort, zoals bijvoorbeeld, hoe heette die man van zijn voornaam, Compaan? Nee, hebben ze naam kwijt. Maar Jean Kanter, is ongeveer de beroemdste Nederlandse piraat. Nee, dat was niet Michiel de Ruiter. En dat was niet Piet Hein, dat was ene Compaan. Dat was een piraat. Die is netjes op bed gestorven. Maar het verhaal gaat natuurlijk dat hij toch ergens een schat verborgen had. En die is zijn leven lang dus achtervolgd om te vragen, waar is die schat gebleven? En dan, u kent het verhaal, hij nam het geheim mee in zijn graf. En we weten nu dus nog niet waar de appelmoes is gebleven. Maar dat was weer een ander verhaal. Nou goed, zoiets. En dus weten we nog niet hoe de naam Jehovah moet worden uitgesproken. En dus roepen ze altijd, ja, maar zoals de Jehovah's getuigen doen, dat is verkeerd. Maar ik geef u de verzekering, hoe je hem ook uitspreekt, men zal altijd roepen dat het verkeerd is. En toen hebben ze in de laatste 100 jaar hebben ze uitgevonden dat je Yahweh moet zeggen, in plaats van Jehovah. En toen was er nog weer een richting die heeft uitgevonden dat je moest zeggen Yahoo. En die vond ik wel grappig. Want voor je het weet, schrijf je daar een vraagteken achter. Spreekt die naam eens uit? Ja, hoe? Ze
hadden een zoekmachine op internet.
Ja, een zoekmachine.
Ik heb een boek uit de 30e jaren, dat heette Yahoo. Ja. Meestal is het Yahweh, en in Engelse kringen dat is het nog lang gewoon Jehovah gebleven. Dat dan wel. Maar men weet het niet, dan heeft iemand gezegd, ja, maar de naam Jehovah, dat klopt niet, want men heeft de verkeerde klinkertekens, dat zijn de klinkertekens van het woord Adonai. Dan moeten ze dat ook nog uitleggen, want het zijn toch andere klinkers als wij het uitspreken, dus dat is toch weer verkeerd. En dat is dan weer omdat als er Jehovah staat, dan lezen de Joden Adonai. Nou, daar ben ik niet van overtuigd dat ze dat doen. Hebben ze me nooit van kunnen overtuigen, want ze hebben het nooit over Adonai. Ze hebben het over de eeuwige, of desnoods de almachtige, of iets van die aard. Maar goed, maar niet over Adonai. Maar toen maar. En dan zegt men, dat is dus verkeerd, maar ook al zijn het de klinkers van Adonai, waarom zou het dan verkeerd zijn? Dat weten wij niet. Bovendien, als je dus het hier niet over hebt, over de naam niet hebt, maar gewoon over Hebreeuws, dan geldt de filosofie dat het niet uitmaakt welke klinkers je gebruikt en dat het invullen van klinkers een subjectieve aangelegenheid is. Als je een bepaald karakter hebt, dan vul je die letter in, en als je een ander soortig karakter hebt, vul je Tilet erin. En vandaar dat de Askenazische Joden dezelfde woorden heel anders uitspreken dan de Sefardische Joden. Want de Askenazische hebben het over Adam. En de Sefardische hebben het over Odem. In plaats van A spreken ze een O uit. En zo verder. Dus ja, het schiet niet echt op. En het hele verhaal van hoe je het uit moet spreken. Volgens de Joden zelf moet je dat zelf maar zien hoe je het uitspreekt. En daarom worden er ook alleen maar medeklinkers geschreven. Afgezien daarvan, in alle talen heb je datzelfde verschijnsel. Dat de medeklinkers zijn stabieler dan de klinkers. Dialecten herken je meteen aan dat de klinkers anders zijn. De A, de E, de I, de O, de U. Om van de I en de U en de U maar te zwijgen. En in hoe heet dat? Van wel die naam in My Fair Lady, hoe heet dat? Pygmalion. De musical enzovoorts. Daar is sprake van een dame die dan plat praat, weet u wel. In het Engels, want het is van Engelse oorsprong. En het idee is dat je daar ander kunt horen. Niet dat ze uit een bepaalde stad komt, maar uit welke straat. Met het idee dat een paar straten verder dezelfde letters, dezelfde klinkers vooral, alweer anders worden uitgesproken dan die een op je eerste plek enzovoorts. Dat verandert. Iemand heeft mij trouwens verteld dat het dialect van Wezep aanzienlijk verschilt van dat van Heerde. Maar je hoeft alleen maar één heuveltje over. Nou, het heet Zeven, maar dat is overdreven. Van over de Zeven Heuvelenweg heet het dan, maar goed. Van Wezep naar Heerde. Een stuk noordelijke puntje van de Veluwe over. En men praat daar anders. Is toch zo of niet? Ja, dat is echt waar. Dus ja, dat zegt niks. Dus men heeft er een mystiek verhaal van gemaakt. Van ja, het is een geheime naam en er zit kracht in die naam en het is een toverformule enzovoort. En zo wordt de naam dan officieel niet uitgesproken, maar niettemin volstrekt ijdelijk gebruikt. Al was het maar door hem niet te gebruiken. Dat is net zo goed fout. De Bijbel zegt, al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. En er staat niet al wie de naam van de Heer zal aanroepen. Er staat gewoon al wie de naam Jehovah zal aanroepen, zal behouden worden. En als de Heer zich bekend maakt, soms omdat men erom vraagt, soms gewoon omdat hij zelf zegt wie hij is, dan geeft hij zijn naam. En zegt, kijk, hier is mijn kaart. Als je me nodig hebt, dit is mijn naam. Dat is om hem aan te roepen. Mozes zegt, met wie heb ik gesproken? En de Heer zegt, mijn naam is dit. Dit is mijn naam. Ik ben die ik ben. Of een variant daarop. Zodat je ziet dat het ook niet al te nauwkeurig komt. Maar dit is wie ik ben. En als je me nodig hebt, weet je me te vinden. Dat is wat de Bijbel zegt. Al wie de naam des Heeren, al wie de naam Jehovah zal aanroepen, zal zalig worden. Dat staat in het Oude Testament, maar het wordt in het Nieuwe Testament een paar keer aangehaald met precies deze strekking. En hoe zou men hem aanroepen als men hem niet kent en van wie men nooit gehoord heeft enzovoort. En in mijn sarcasme zeg ik dan, ja, en om te voorkomen dat een Jood de naam des Heeren zou aanroepen, heeft men de naam gemystificeerd en verdonkeremaand, zodat men niet weet hoe zijn naam is. Maar je kunt ook gewoon Heeren roepen, hoor. Dat dan weer wel. Zie? Maar er wordt mee geklungeld met die naam. Maar het is een naam. En gij zult die naam niet ledig, doelloos gebruiken, want de Heere, dat wil zeggen Jehovah, dat is die naam, zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. En dat is niet maar misbruikt, maar ook zinloos gebruikt. De Heer zegt ook, als je me niet nodig hebt, moet je me ook niet roepen. Maar als je me nodig hebt, als er wat is, hier is mijn naam. Waarna volgt, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, de zevende dags Adventisten hebben ervan gemaakt, dat gedenkt de Sabbatdag impliceert, nou, ze zeggen gewoon dat betekent, dat de Sabbat dus hiervoor al bestond en dat het als inzetting dus al onderhouden werd sinds, nou ja, sinds Genesis 1. Sinds de 6 dagen waarin de Heer de hemel en de aarde gemaakt heeft en de zee en al wat daarin is. En rust op de 7e, dat staat in vers 11. En men zegt, gedenk de Sabbat, wil zeggen, dat was altijd al. En het is dus een inzetting die niet alleen onder de wet geldt, maar ook voor de wet. Maar dat maakt niemand iets uit. Maar ook eventueel na de wet. Dus ook als wij leren dat wij leven niet onder het oude verbond der wet, maar onder het nieuwe verbond, zegt men, ja, maar de Sabbat maakt daar geen deel van uit. Die was er altijd al, daarvoor en daarna ook, dus wij moeten de Sabbat onderhouden. En dat doen ze dan ook, min of meer, en inderdaad op de 7e dag van de week. Dat is dan toch wat consequenter, moet ik eerlijk zeggen. Nee, ik zou het niet doen, maar echt niet. Maar het is wel wat consequenter dan degene die zeggen, je moet de Sabbat houden en we doen het op de 1e dag der week. Op de zondag. En men noemt dat de Sabbatsrust enzovoorts. Ja, daar klopt natuurlijk helemaal van geen kant. In de eerste plaats, Sabbat is wel degelijk een Mozaïsche instelling. Dat is dat. En het is de 7e dag van de week en die noemen wij zaterdag. En dat men stiekem al lang bezig is met dat te veranderen, zonder dat het iemand ooit opvalt en zonder dat we inspraak hebben daarin, het gebeurt niet democratisch. Dat is zo, ze veranderen je kalender en je agendaprogramma en je computer, kijk maar na. En daar staat namelijk de maandag als 1e dag van de week geboekt, zodat de zondag alsnog de 7e dag van de week wordt. En zo is het dan weer geregeld. Nee, om andere redenen, maar het gebeurt wel zo. Er wordt mij geklungeld. En wat het illustreert is hoe men dus toch altijd met die wet schommelt. Altijd probeert er onderuit te komen of wat voor wijze dan ook. En bovendien de strekking van de wet zwaar naar beneden haalt. Het idee van de Sabbat is namelijk simpelweg dit. Niet maar dat het een herinnering is aan de 6 dagen van Genesis 1 en 2 trouwens. Maar dat is omdat 6 dagen arbeid en die 7e dag rust een illustratie is van dat er aan het werk van de mens in het algemeen toch een keer een eind moet komen. En ook aan het werk van God komt een keer een eind, dat zal een keer voltooid worden en dan houdt hij ermee op. En dat is het beginsel dat op verschillende niveaus wordt toegepast. Dat moet je vooral in de gaten hebben als begin je weer langs elkaar heen te praten. Want de strekking is niet eens zozeer dat men op de 7e dag niet zou werken. De strekking ervan is dat men 6 dagen zou werken. Dat is prima, dat moet je dan maar doen. Maar op de 7e dag moet het wel afgelopen wezen. Dan moet een keer een eind aan komen. Want dat gedoe aan de werken van de mens. En men zou de rust ingaan. Dat is een vast bijbelsthema. Wat over het algemeen in vertalingen enzovoort een beetje wegraakt. Maar wat dan toch wat uitgebreider dan weer aangehaald wordt op zijn minst in Hebreeën 3 en 4. Waar staat, God zou het volk, God zou de mens, God zou Israël brengen in de rust. En zegt, dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. Maar wat de individuele mens betreft, wij vandaag, onlevend onder het nieuwe verbond, gaan in de rust. En dat is wat voorzegd is en aangekondigd is in het Oude Testament. Voor ons is elke dag Sabbat, want die 6 dagen liggen achter ons. We hebben die. De Heer Jezus stierf op de 6e dag van de week is dat dan. En daarna was het over. En de dag die erop volgde was de Sabbat, was rust afgelopen. En dat is het einde, via de kruising, het einde van de oude schepping, enzovoorts. En daarna begint er iets geheel nieuws. Een nieuwe reeks, die trouwens ook van voren af aan begint te tellen. Eigenlijk, want daarna komt gewoon weer de eerste dag, of de eerste van een nieuwe cyclus. En het heet niet alleen de eerste dag der week, het heet zelfs, ook in de vertalingen raakt dat soms een beetje zoek, maar het heet zelfs de dag na de Sabbat. En daar hebben ze aan geklungeld, aan die vertalingen weer, weer opgerekt, om er dan toch maar weer hun eigen tradities in te kunnen plaatsen. Want u begrijpt dat de zevende dagslui, die zich naar de Sabbat noemen, zevende dags Adventisten kent u waarschijnlijk, zevende dags Baptisten zijn er dan ook nog, enzovoort. Er zijn meer lui die dat doen, die vinden dat er in heel de Bijbel nergens sprake is van een eerste dag der week. En als het in onze Bijbelvertalingen toch staat, redeneren ze dat weg. Dan zeggen ze, nou, maar die vertaling is niet goed. Maar ja, ik ga er nou niet op in. Ik vind het te ver gezocht om daar nu op in te gaan. Maar ze zeggen dat er, als er staat, er komt ongeveer hierop neer, wij lezen de eerste dag der week, maar week is ook het woord Sabbat. En langs die route kom je er dus weer uit. Hebben ze van gemaakt dat het betekent op één, eerste dag na de Sabbat, dag één. Daar maken ze van op één van de Sabbaten. En waarna wij dus moeten vragen welke Sabbaten. En dan zeggen ze, nou, die van die Sabbaten, die zeven Sabbaten van Pasen tot Pinksteren. Want gij zult die zeven weken tellen, zeven Sabbaten tellen, enzovoorts. En zo redeneert men het hele idee van de dag na de Sabbat weg. Het probleem is echter dat men, en ik check dat altijd, men vergeet altijd, men verzuimt altijd om de inzetting van de eerstelingengarf uit het Oude Testament, Leviticus 23 en nog zo wat plaatsen, om die inzetting van die eerstelingengarf ook weg te redeneren. Want je komt er niet mee weg door de Griekse uitdrukking van het Nieuwe Testament daar te gebruiken, want er staat er gewoon in het Hebreeuws. Daar staat, je zult je zeven sabbat of zeven weken tellen vanaf. Die moet ik niet hebben. Ik moet hebben van dat in de zeven dagen van Pesach, gerekend dus vanaf de 15e van de eerste maand, daar zit ergens een Sabbat. En dan staat er dat op de dag na de Sabbat, daar zou die eerstelingengarf bewogen moeten worden voor het aangezicht des Heren. En hoe je dat een keer te vent, dat krijg je niet weggeredeneerd, behalve op de methode van de Joden zelf. Want die hebben ervan gemaakt dat in zo'n feest, daar maken ze van elke dag wel een Sabbat. Dat noemen ze dan een Sabbat. En de 15e, de eerste dag van het feest van Pasen, noemen ze dan ook een Sabbat. Wat het niet is, het is gewoon de eerste dag van het feest. Waarop men geen werk zou doen. En dan zegt men, zie je wel, dan is het een Sabbat. En dan zeg ik, nee, het is geen Sabbat, maar het is een dag waarop je geen werk zou doen. Stel niet dat het een Sabbat is. Het is, en dan volgt de dag na de Sabbat, dat is niet de dag na de 15e, dat hebben de Joden ervan gemaakt, gemakshalve. Dus zij gedenken de eerstelingengarf op de 16e van de eerste maand. Maar het is fout, zo staat het niet in de Bijbel. Het moet zijn de dag na de Sabbat. Dus het is wachten tot er in die week een zaterdag voorbij komt, een zevende dag, dat is de Sabbat. En de dag daarna, ergens binnen die zeven dagen van Pesach of ongezuurde broden, dat is de dag van de eerstelingengarf. En ik kan het u mooi vertellen nu, omdat wij zitten in de zogenaamde leidersweek volgens het kerkelijk jaar, waarbij altijd wel iemand vraagt, maar waarom valt ons Pasen niet gelijk met het Joodse Pasen? En het antwoord is, omdat wij officieel niet het Pasen vieren, maar wij vieren de eerstelingengarf. Op de dag na de Sabbat, en dus valt ons zogenaamde Pasen altijd logischerwijze op de eerste dag der week. Wat doen we wat dat betreft beter dan de Joden zelf? Alleen de Joden vieren Pasen, wij niet. Wij vieren de eerstelingengarf. Nou ja, wij vieren de opstanding van Christus. Dat was in de week van Pasen, maar dan op de dag na de Sabbat. En vandaar dat ons zogenaamde Pasen gevierd wordt op de eerste zondag. Eerste dag de week, de eerste dag de week. Na de eerste volle maan in de lente. Want als de lente begint, begint er het nieuwe jaar, 1 Nisan. En na 14 dagen, de 14e en dan daarna, begint dus die week van Pasen. Dat klopt precies, dus dan wacht je op de volle maan, want de maand begint officieel, theoretisch, idealiter met nieuwe maan. Dan duurt het 14 dagen tot het volle maan is, ben je 2 weken verder. Maar goed, de eerste volle maan in de lente. En dan de zondag daarna, dat is ons Pasen, dat is officieel dit. Maar het zal u niet verbazen dat men daar ook enige eeuwen ruzie over gemaakt heeft. Nee, discussie over gevoerd heeft binnen het christendom. Maar de kwestie is gewoon, wij vieren ook niet Pasen zoals de Joden. Wij vieren de opstanding van Christus. En dat valt heus officieel volgens Leviticus gelijk met de eerstelingengarf. De dag na de Sabbat. En met wegredeneren via Griekse termen kom je er niet. Het blijft gewoon zo staan in Leviticus 23. De dag na de Sabbat. En van daaruit wordt ook gerekend naar Pinksteren. 50 dagen, daarom heet het Pinksteren. Maar in de Bijbel heet het dan het wekenfeest, omdat 7 weken geteld worden. En dan weer tot op de dag na de Sabbat. Dat staat er uitdrukkelijk. En daarom heet het de inclusieve rekenwijze 50 enzovoorts. Kortom, binnen de 7 dagen leven wij al lang in de 7e dag. Bovendien, er is een Joodse filosofie die deze dingen ook hoger opvat dan alleen de letterlijke. En die zegt, wij leven altijd al in de 7e dag en wij kunnen daarvoor kiezen om erin te leven. Want van de 7e dag staat nooit en het was avond geworden, het was morgen en het was de 7e dag. Die 7e dag is namelijk nooit geëindigd. En dus is er een theorie, een leer, met name een Joodse, die zegt, wij leven altijd al in de 7e dag. Het is altijd Sabbat. En er is wat voor te zeggen, al zou ik er dan toch wat betere Bijbelse onderbouwing bij willen hebben, maar die heb ik niet. Maar er is wat voor te zeggen. Want ja, wij kunnen gewoon met onze eigen menselijke bezigheden ophouden en vertrouwen op de Heer dat hij ons geeft. Want de Heer zei, ik zal voor je zorgen tijdens de Sabbat en tijdens het Sabbatjaar. En dus tijdens het jubeljaar, ook het Sabbatjaar, enzovoorts. De Heer zal geven. En dat is wat wij moeten leren, de dingen met rust laten. En dat vind ik een veel betere verklaring dan de toelichting die de zevendedags Adventisten dan geven. En die zeggen, die hebben dan uitgerekend dat het voor een mens nuttig is om na 6 dagen harder arbeid, kargeroon enzovoort. Waar heb ik dat nu weer vandaan? Nou goed, uit een lied. Maar na 6 dagen om dan een dag rust te houden en niet aan het werk te doen om aan de kost te komen, want dat is het dan. Dat is heel nuttig voor de mens, dat is bewezen, de medische onderzoek is wetenschappelijk bewezen dat het zo goed is voor de mens. En ook is wetenschappelijk bewezen, dat zeg ik niet, dat zeggen zij, wetenschappelijk bewezen dat als je een land 6 jaren bebouwt en je laat het dan een jaar braak liggen, dan hoef je er ook nooit kunstmest op te gooien. Ken je dat verhaal ook? Of het waar is, ik heb het nooit geprobeerd. Ik hoef op mijn tijd nooit kunstmest te gooien. Het groeit vanzelf allemaal. Alleen mijn vrouw noemt het onkruid. Ja. En dan moet je weer schoffelen. Dat is een straf. Ja, dus het schiet niet echt op. Ik weet niet of dat allemaal zo is. Het klinkt allemaal wel aardig. Want ja, iedereen weet is dat je altijd maar doorramt. En altijd maar bezig bent. Dat kan nooit gezond wezen natuurlijk. Toch? Mens leeft niet om te werken, zeggen we dan. Hoewel, ik denk dat het ook een moderne vondst is. Maar goed, daar wordt dag in dag uit over gediscussieerd. Hoeveel werkuren er in een dag moeten zitten of mogen zitten. En uren werk in de week enzovoort. En dan zie je de mensen werken, hebben ze een werkweek en hebben ze zo druk voor de baas. En dan gaan ze s'avonds zich in het zweet werken. Dan zie je overal die verlichte ramen in de winter. Zie je overal die verlichte ramen. En dan zie je die mensen fietsen en hollen enzovoort. Ze komen geen meter vooruit. Enzovoort. En daar moeten ze zwaar voor betalen ook nog. Toch? En, want dan moeten ze, want anders, van overdag doen ze niks voor de baas. Hè? En dan moeten ze s'avonds moeten ze oefenen om een beetje in conditie te komen en hun bevrediging te vinden. Nou, ik heb vanavond zoveel kilometer hard gelopen. Ja. Ik vind het zo'n komische aangelegenheid. Toch wel, ja. Nou ja. Toch maar weer. Ik heb respect voor wat iemand presteert overigens, maar sommige dingen vind ik wel erg absurd hoor. Het is toch een omgekeerde wereld. Ja, of ze gaan in de vrije tijd, gaan ze gewicht hebben. Voor de baas mogen ze niet meer tillen dan 25 kilo. Maar zo, voor de armen, weet ik veel. Er staan mensen op de stoep en weet je veel wat allemaal. Dan in de vrije tijd moet je eens kijken wat ze allemaal uithalen. Nou ja. Nou, zulke dingen. Hoe dat zit met die sabbat, het is een instelling van Gods wegen die leert dat er een keer een eind moet komen aan het mensenwerk. Dat is wat het is. En dat je niet het uiterste hoeft te halen uit je arbeid, en want waar je van afhankelijk bent, is van of de Heer zegent of niet. Dat is het. Of je de Heer dient. En die zegt, ik ben bij machten te geven wat je nodig hebt enzovoort. Dus ja, hè? Wat staat er? De zegen des Heren maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe. Of dat statenvertaling is, waag ik te betwijfelen. Want ik geloof dat ik het voor het eerst gelezen heb op een tegeltje ergens. Dat was bij het gak, ging dat. Of herbaring. Maar het is wel een Bijbelse waarheid, ja. Fundamenteel wel. Al ben ik geneigd in onze dagen te zeggen, je mag wel een beetje harder werken om aan de kost te komen. Want het idee dat het allemaal vanzelf gaat en dat het niks kost, zo ligt het niet. De Bijbel zegt, wie niet werkt zal niet eten. En zelfs als je het moet hebben van de hulp en van de bijstand, dan nog leert de Bijbel, moet je er wat bij te doen krijgen. Dat hebben wij ook afgeschaft in Nederland. We zijn wat lui geworden, maar toch maar. Bij vers 8 waren wij ongeveer. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Dat wil zeggen, die dag zou men in ere houden in de loop der tijd. En ik lees er niet in. Ik heb dat nooit gekund. Ik kan er niet in lezen dat gaat over dat het al een bestaande inzetting was. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt en heilige in de normale betekenis uiteraard. Dat wil zeggen gewijd aan de dienst van God. En die dienst bestaat onder andere daaruit dat men op die dag geen eigen werk zou doen. Want je eigen werk zou men doen in de 6 andere dagen die er overigens aan vooraf gaan. En dat is de samenvatting van de hele heilsgeschiedenis. De mens doet zijn werk en komt tot de conclusie dat het tot niks leidt. En andersom, God doet zijn werk in deze schepping en demonstreert dat werk aan deze oude schepping tot niks leidt. En deze toepassing, die is al oud, want die schijnt bekend te zijn bij de Joden, al heb ik die daar niet kunnen vinden. Maar men roept dat altijd. Maar in elk geval is hij bekend van de, wat men noemt de oudvaders, van de kerk, zou ik maar zeggen, de klassieke schrijvers, die dan toch allemaal het idee hadden of kenden van dat na 6000 jaar dan de zevende zou aanbreken en dan gaat men de rust in enzovoorts. En men heeft eruit besloten dat die oudvaders, die kerkelijke oudvaders, maar ook de Joden, dan toch zoiets kende als een duizendjarig rijk. Want de zevende cyclus van 1000 jaren is dan dat rijk. Of dat klopt, weet ik niet. Maar die cyclus van zes en dan nog één, ja, die is inderdaad bijbels. En hoe dat zit met zoveel jaren, dan moet ik eerlijk zeggen, zelfs als dat zou kloppen, dan nog kan ik er verder niks mee. En gelooft u mij, ik heb er mijn uiterste best voor gedaan, zelfs jarenlang. Maar de vraag is altijd, hoe lang duurt een jaar? En het antwoord is in de eerste plaats, welk jaar? Zonnejaar, maanjaar, siderische jaar, je hebt nog een paar andere soorten van jaren. Hoe reken je dat uit? En daarna is de vraag, en hebben we de telling onderweg wel goed bijgehouden? Want ja, anders kom je nergens. En ik moet u zeggen, dat ik zou niet weten welk jaar en of we de telling bijgehouden hebben. Nou, dat in geen geval. Dat blijft ook problematisch, dus ja, ik kan er verder ook niks mee. En dus of het klopt of niet, zal ons in het hiernamaals geopenbaard worden. Met de tekst van Godfried Bomans is dat, hè. Nou, goed. Zes dagen zult gij arbeiden en dan staat er en al uw werk doen. En dan houdt het op, dat heeft de Heer ook zo gedaan, maar ook het werk van de zes dagen is profetisch van karakter. En ik moet u daarbij vertellen dat de zes zogenaamde scheppingsdagen, wat het niet waard is, maar goed. Maar dat de zes dagen uit Genesis 1, waarin de Heer al die dingen gemaakt heeft, want dat is wat er staat ook hier in vers 11, dat die zes dagen niet profetisch zijn voor zes perioden van 1000 jaar. Wat nog wel redelijk klassiek is, is dat ze uitdrukking geven aan, laten we zeggen, zes bedelingen. Zes verschillende huishoudingen. Dat zie ik wel zitten. Maar niet dat elk van die huishoudingen of perioden of bedelingen of hoe je ze maar noemt, dat die per stuk elk 1000 jaar zouden duren. En als je de zes hebt, is het dus 6000 jaar. Dat kan ik niet vinden. En mocht het een Joodse interpretatie of opvatting zijn, 6000 jaar en dan een 1000-jarig rijk van de Messias, moet ik u zeggen dat ik ook niet snap hoe ze daaraan komen. Want in het Oude Testament, het Nieuwe kennen ze immers niet officieel. In het Oude Testament tel ik niet tot 7, maar slechts tot 5. Namelijk tot en met de wet, dat is 4, ook ongeveer 4000 jaar. Misschien wel precies, maar zoals gezegd, dat weet ik niet. En daarna zou de Messias komen, breekt het nieuwe verbond aan en dat is het einde van het verhaal. Dus dan tel je nog maar tot 5. En dat die 5e in de praktijk uiteenvalt in zelfs 3 verschillende bedelingen, om zo te zeggen. Nou ja, minstens 2, maar als u mij vraagt 3, ja, dat lees ik ook in het Oude Testament niet. Dat zou ik niet weten. Dat ken ik uit het Nieuwe Testament. En het Oude Testament is daar niet in strijd mee, bevestigt het hooguit. Maar als ik het Nieuwe niet had, zou ik het niet weten. Dus, kom maar. Maar 6 is nou eenmaal, want het is een hele andere route te varen. Men zou het veel abstracter nemen en dat is het algemeen zo met symboliek. 6 is het getal van de mens. En dat is weer zo, omdat het nog dieper grijpt. 6 staat voor de verbinding. De 6 in het Hebreeuws is één haak. Onze 6 trouwens ook. Maar ja, onze 6 is een Arabische, maar redelijk Semitisch dus. Dat is die haak. In het Hebreeuws is het dat ook, gestileerd, de letter waf. En de letter waf schrijf je als een haak. En bovendien heeft die letter ook die betekenis, want die ene letter is het Hebreeuwse voegwoord. En. Een voegwoord. Het haakt de begrippen, de zinnen, de woorden aan elkaar. U weet wel, tohu, wa, bohu. En dat wa is die ene letter, dat is een 6. Ik schrijf het als een 6. 6 maakt de verbinding. En dus de mens van de 6 en de 6e dag maakt de verbinding. Tussen God en de wereld als zodanig, al moet gezegd worden dat het niet de eerste mens, Adam, was die dat deed, maar de laatste Adam, dat is de mens. En ook de antichrist doet dat niet, al draagt hij 3 zessen met zich mee. U weet wel, 666. Waarvan staat, is het getal eens mensen. Of als je een andere vertaling neemt, staat er gewoon, het is een menselijk getal. Ja, dat klopt, want 6 staat voor de mens. Als die mens Christus is, is het ook de 6. Men leest het Johannes Evangelie, dan kom je er vanzelf achter. De 6. Zie? Het moet de verbinding maken. Dat is wat het is. En dat komt tot stand in de geschiedenis van de mensheid. Daar dient die hele heilsgeschiedenis voor. En als die 6 om is, dan wordt het een en ander gedemonstreerd naar buiten toe. Dan wordt geopenbaard, dan laat God het zien wat er van terechtgekomen is. En dan is hij aan de beurt. En dat is de 7 dan. En daarom staat er, de 7e dag is de 7 des Heren. Want 7 is hetzelfde als Sabbat. Je herkent het woord trouwens ook nog. 7 en Sabbat. De 7e dag is de 7e, de Sabbat des Heren, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij niet, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstnacht. Dat je niet denkt, dan werk ik niet, maar dan geef ik anderen de opdracht. Dan delegeer ik het voor die dag. Nog uw dienstnacht, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Dat wil zeggen de allochtonen die onder u zijn, de gastarbeiders. We hebben de gastarbeiders. Nou ja. Dat zijn de... Nou ja, laten we zitten. Ik kan het beter niet zeggen. Maar goed. Want in 6 dagen, komt de toelichting, want in 6 dagen, dat is de verwijzing naar het verleden waaraan het zou herinneren. Maar we zijn zover niet, hier, maar het zal blijken dat heel wat zaken waarvan gezegd wordt dat ze een herinnering zijn aan het verleden, dat diezelfde zaken profetisch zijn en verwijzen naar de toekomst. En ik zeg, we zijn zover niet, maar we hebben natuurlijk wel al gehad Exodus 12 over de inzetting van het Pasen, de paasmaaltijd en de 7 dagen feest die daar opvolgen. En die zijn, er staat erbij, een herinnering aan dat de Heer hen uitgeleid heeft uit Egypte. Maar het Nieuwe Testament zegt gewoon ronduit, en ook ons paaslam is voor ons geslacht, laat ons dan feest vieren in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Dat is 1 Korinthe 5 waar dat staat. Met andere woorden, het Pasen, paaslam, Pesach, is een voorafschaduwing van, populair gezegd, de dood en opstanding van Christus. En daarmee de uitleiding uit het diensthuis, uit de slavernij van de wet. Kortom, wij zijn ook door de Schelfzee getrokken, om zo te zeggen. Kortom, het is profetisch. En datzelfde geldt, maar dat staat niet dat ik weet, zwart op wit in de Bijbel. Hetzelfde geldt, wordt gezegd van de... Van het loofhuttenfeest, dus dan zult de 7e maand zult u van de 15e tot en met de 21e, zult gij wonen in loofhutten. En dat is een herinnering aan dat het volk in de tijd zoveel jaren in de woestijn gewoond heeft en in tenten, tabernakelen, hutten gewoond heeft enzovoorts. Jawel, maar het is profetisch in elk geval voor het Messiaanse Rijk, die is redelijk bekend. Maar ook in het bijzonder, het is profetisch voor de dagen waarin wij leven, waarin wij hier geen blijvende stad hebben, maar we zoeken de toekomende, waarbij alles wat om ons heen is van tijdelijke aard is, want wij zijn onderweg naar de erfenis die de Heer voor ons bewaart in de hemel. Enzovoort. En wij wonen dus hier in tenten. Niet alleen in Groningen, in Grunnen. Zelfs degene die in stad wonen. Enzovoorts. Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben. Natuurlijk is het een herinnering, want dat is de aanleiding voor de instelling van die gezette hoogtijden. Ze worden opgehangen aan een historische gebeurtenis. Maar ze wijzen naar de toekomst. En vandaar dat ik ook met gemak zeg, ook die 6 dagen van Genesis 1... ja, die zijn van profetische aard, zijn meteen een hele inhoudsopgave van heel de Bijbelse geschiedenis. Wat gecompliceerder dan wij zo'n inhoudsopgave gehad hadden willen hebben. Maar ja, dat is met zoveel dingen zo. Maar hier vind je dat ook, hè. Niemand zou enige arbeid verrichten. Men zou ernaast lezen de latere inzettingen omtrent het Sabbatjaar, waarbij uitdrukkelijk gezegd wordt, men zal het land niet bebouwen. Waarna de vraag is, waar moeten we dan van leven? Dan zegt hij, nou, ik zorg gewoon dat op de zesde jaar het land zoveel opbrengt dat je daar het 7e jaar van kan leven. Ja. En dat je dan in het 7e jaar inteert op je investeringen, op je kapitaal en op je spaargeld. Ja, dat is zo, ja. En dat is nog niet zo erg, maar die kan de overheid ook geen belastingen opleggen. Want er zijn er is helemaal geen vrucht, dus je kunt er ook geen tiende van vragen. Dus er zit de overheid zonder geld en daarom kennen we dit allemaal niet meer. En als je een boerenstuk land hebt, dan laat je er toch niet braak liggen. Toch? En als je geen tijd hebt om het te bewerken, verpacht je het toch? Al was het maar voor een jaar. Al was het maar iemand die zijn schapen erop laat lopen. Dan hoef je er verder niks aan te doen. Tenminste, niet dat ik weet. Maar ik heb er natuurlijk helemaal geen verstand van. Al ben ik van boeren afkomst, broeder. Ja, inderdaad, ja. Al is dat allemaal wat langer geleden. Maar vooruit. Zoiets. De Israëlieten deden het niet, hebben het ook nooit gedaan. Sabbatviering ook niet, voor zover wij weten. Sabbatjaren al helemaal niet. En jubeljaren is helemaal nooit aan de orde geweest. Nee, dat staat in de Bijbel. Want specifiek de Joden, het tweestammenrijk, dat nauwelijks een eeuw bestond in die dagen, wordt gezegd dat ze 490 jaar lang geen sabbatjaren gevierd hebben. En de Heer zegt, die haal ik dan wel in. Ik stuur jullie wel het land uit. Dan eens even uitrekenen. 490 gedeeld door 7. Dat zijn dan 70. Dus 70 jaar laten we nu het land braak liggen. Dan kun je weer terug. Dan halen we. Er staat, ik zeg het wat laconiek. Maar het staat wel in de Bijbel, hoor. De zogeheten 70-jarige ballingschap van het Joodse volk was omdat ze in een periode van 490 jaren, je kan het narekenen, het klopt, geen sabbatjaren gevierd hadden. En ja, ze hadden nog meer niet gedaan, ze hadden de Heer überhaupt niet gediend. Dus, ja, was het dan. Ze hebben het nooit gedaan. Dat kostte veel. Of het is inkomstenderving. Of wat dan ook maar. En daarom doet men het niet. Zie? En als het zo efficiënt en zo lekker goedkoop leek om het zo te doen, hadden ze het heus wel gedaan. Maar zo ligt het gewoon niet. Bovendien gaat het om de profetische betekenis. Ze missen dus ook het nieuwe verbond. Ze houden geen sabbaten, niet echt. En geen sabbatjaren en geen jubeljaren en wat dan ook maar. Ze zullen wel wijzer zijn, dat kost veel te veel. Maar goed. Zevende dag. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. Ik heb wat over me heen gekregen omdat hij schreef dat er nergens staat in de Bijbel dat de Heer in 6, dan wel 7 dagen de hemel en aarde geschapen heeft. Maar ja, er zijn mensen die kunnen niet luisteren en je hebt mensen die kunnen niet lezen. Staat nergens in de Bijbel. Er is nog nooit iemand die me heeft kunnen zeggen waar het dan staat. Dat God in 7 of 6 of 7 dagen hemel en aarde geschapen heeft. Dat staat niet in de Bijbel. Hij heeft ze gemaakt. Dat is niet hetzelfde. Niet noodzakelijk tenminste. En het is het in de praktijk ook niet. Maar hij heeft in 6 dagen de hemelen, want het zijn er 2, en de aarde gemaakt en de zee en al wat daarin is. En hij rustte de 7e dag. En rusten is niet het woord voor uitpuffen. Dat las ik laatst ergens. dat God op de zevende dag gaat zitten uitpuffen. Echt. Je zult zeggen, wat lees jij? Maar ja, dus soms moet ik even kijken of het de moeite waard is of mis. En dan kom ik zulke dingen tegen. Nou ja, rusten betekent gewoon ophouden. Er een eind aan maken. U weet wel, de ark heeft zitten uitpuffen bovenop de Ararat. Maar zo leest niemand dat. Maar het staat er wel. Er staat de ark rusten op de Ararat. Toch? En wat het betekent, weet je ook. Daar denk je er niet verder over na. Het betekent dat het ding kwam daar vast te zitten. Dat is het eind van de tocht van de ark. Hoe dat met het ding wat hier in Urk lag, een poos geleden gegaan is, weet ik niet. Hoe lang is dat geleden? Dat weet ik ook niet. Nou, daar ging iets mee mis, geloof ik, als ik me goed herinner. Ja, hè?
Hij dreef wel. Ja.
Ja, dat heb je wel vaker met hout trouwens. Maar, doe maar. Maar hij rustte dus ten zevende dagen. Dat is er in de rust en hij hield ermee op. Dat was het dan. En wij zouden daar voorbeeld aan nemen. De zes, dat is het werk, dat brengt de verbinding tot stand. En als dat voltooid is, dan breekt de rust aan de zevende dag. Enzovoorts. En Hebreeën 3 en 4 zeggen, wij zouden de rust ingaan. Dat wil zeggen, niet wij zullen, wij worden geacht de rust ingegaan te zijn. En daaruit te leven. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Wijdde die aan zijn dienst. En het zal u niet verbazen dat de zevende dag Adventisten beweren dat men die telling onderweg nooit is kwijtgeraakt. Vanaf Adam, vanaf de zeven dagen uit Genesis 1. Want men beweert, die Sabbat hebben ze sindsdien altijd onderhouden, wat mij vreemd lijkt. Maar goed. Maar dat is wat ze beweren. En ze beweren dat hun Sabbat de echte Sabbat is. En dus is men onderweg tel nooit kwijtgeraakt. Ik weet het niet. Het kan me trouwens ook niet zoveel veel schelen. Ik weet wel dat wij ook in Nederland ooit een andere tijdsindeling hadden. In cycli van 10 dagen. En ik meen ook met slechts 10 zogenaamde maanden. Dat kun je zo niet zeggen, want maand komt van maan. En een maancyclus is nu eenmaal 28, 29 dagen. Dus dat gaat niet helemaal goed. Dus je maand te kijken, van dat heb ik dan nog nooit gehoord. Jazeker, en zelfs ook een nieuwe jaartelling. Ik heb er zelfs in het familiearchief, om zo te zeggen, heb ik zelfs documenten die zo gedateerd zijn. In het jaar 6. Wat er dan? Dat is 1801, voor zover ik heb kunnen nagaan. Ik ben er niet helemaal zeker van. Want in 1795 kwamen de Fransen hier binnen. U weet wel, wat nu zei Pichegru. En toen ging je over Pichegru, dat was de generaal van de Fransen. En die kwam het land binnen, werd niet tegengehouden door de grote rivieren vanuit Frankrijk. Dan werden we die tegengehouden, want die waren allemaal bevroren. Zodat je dan weer afvraagt, waar was de Heer dan? Maar dat is een ander verhaal. En dus kwamen die Fransen hier het land binnen. En die hebben toen de resultaten van de Franse revolutie hier binnengehaald. Had een haar geschild of men had alle adel ook een kopje kleiner gemaakt. Men heeft in ieder geval al die grafmonumenten van de adel weggehaald. Van onze familie hier en daar wat op tijd, zodat het alsnog weer boven water kwam. Voor een deel, ander deel ook niet. En men heeft een andere jaartelling ingevoerd vanaf dat moment. Jaar 1 van onze vrijheid. Liberté. Frans was dat, hè? Frans bleef gewoon de voertaal aan het hof in Den Haag. Vandaar dat het Haags met een zwaar Frans accent uitgesproken dient te worden. Bestaat dus het Frans, zeker. Maar goed, en ze hebben toen een andere jaarindeling gemaakt, andere zogenaamde maanden. Ik meen dat het ook een tientallen stelsel was, decimaal stelsel, dus 10 maanden, maar dat weet ik niet zeker meer. En in plaats van een week van 7 dagen waren het weken, wat ook niet kan, want week wil ook zeggen 7, waren het weken van 10 dagen. Hoe lang ze dat volgehouden hebben, weet ik niet. Maar het is echt gebeurd in betrekkelijk officiële stukken. Nou ja, goed, het heeft nooit lang geduurd natuurlijk. Want in het 20e jaar of zo van die vrijheid waren we weer van die Frans af, van de kale Fransen. Zo. Vroeger was de prins in het land en nu die kale Fransen. Dat kan u het lied niet meer.
Ja,
of dat zongen we vroeger, ja. Van de kale Fransen, de sans-culotten en wit-malaren. Ja, die, ja. Vroeger was het, ja, strook ik kan, laat de poppetjes dansen. En dan, wij moesten zingen, keer je zo mijn kijkmis aan en ik ben juffrouw Jansen. Maar dat slaat nergens op. Het was, vroeger was de prins in het land en nu die kale Fransen. Maar ja, dat mochten we niet meer zingen in de 40 jaar. Maar goed, zoiets. Ja. En, maar 20 jaar later, in het jaar 20 van onze vrijheid, hebben we toch het prinsje weer het land ingehaald. Nou ja, de volgende generatie, en dat werd koning Willem I, toen werden we toch nog een koninkrijk. Terwijl we nou eigenlijk juist van al die adel en die hoge jongens af waren. Dus het heeft problemen genoeg opgeleverd. Maar goed, hadden we toch weer aan de Fransen te danken. Maar het is wel geweest, men heeft ermee omgeklungeld met jaartellingen. Men heeft ook ooit een keer op de kalender, in Nederland was het geloof ik 11 dagen overgeslagen bij de invoering van de Gregoriaanse kalender in plaats van de Juliaanse kalender. Kunt u het nog volgen? Ik hoop het niet. Want het was niet de bedoeling dat u dat allemaal kon volgen. Ik bedoel het maar te illustreren dat ik niet weet hoe dat kan men ook niet goed nagaan. Dat kan men helemaal niet nagaan. Hoe dat zit met die telling. Dat men onderweg dat is kwijtgeraakt. Ja, het is men kwijtgeraakt, al was het alleen maar omdat het ook niemand werkelijk interesseerde. En bovendien, er zijn er nogal wat die er belang bij hebben dat wij het verleden vergeten, dan wel afschaffen. Zoals daar zijn Jan Pieter Sankoen, en dan heet die maat van hem ook alweer, Zwarte Piet, ja, 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 dat was. Maar goed. Wij moeten daar vooral vanaf, want we moeten een volk zonder verleden worden. Want als we geen binding hebben met het verleden, zijn we makkelijker te manipuleren naar een toekomst die deze 66, oh nee, die men voor ons heeft uitgedacht. Iemand. Heb ik die nog? Nee, Maarten van Rossum natuurlijk, maar dat doet er nou niet toe. Zoiets. Nee, ik zeg het lachend, maar dat is niet omdat het niet ernstig is. Dit is echt zo. Maar ik stel ervan overtuigd. Maar ik zeg het lachend. Of ja, ja, wat moet je er anders? Je kunt er niks aan doen. Je kunt er naar wijzen. Er is ook niemand die dat serieus neemt. Als ik er wat van zeg, dan moet ik ook heel blij mee zijn. Want ja, ik heb mijn vrijheid toch nog wel een beetje lief. Dus doe maar. Maar het is mijn wereld ook niet. En het loopt met die wereld toch fout af. Dus ja, dat weten wij al heel lang. En daarom prediken wij het evangelie. Je kunt eruit. Je kunt eraan ontkomen. Je kunt het inruilen voor wat beters. Het is niet een vlucht hoor. Echt niet. Het is gewoon wat beters. Wat de Heer voor ons bestemd heeft. Dat is Hebreeën 11. Laatste gedeelte. Nou goed. Maar dat is waarop gezinspeeld wordt. Hè? Dat van die zes, dat van die mens, dat gaat voorbij. En of dat tijdrekening is, nou, misschien ook. Maar dat is wel de laagste toepassing, denk ik. Het gaat erom dat het menselijk bedrijf, die menselijke geschiedenis, het doen en laten van de mens. Menselijk bedrijf noemde Jan Luiken dat, ik vind een prachtige uitdrukking. Dat in dat menselijk bedrijf, in die menselijke geschiedenis en dus in de heilsgeschiedenis geïllustreerd wordt, dat van welke kant je het ook probeert, er valt aan de mens, aan deze wereld, niks te verbeteren. Het blijft een slecht milieu waarin wij geboren zijn en dat blijft het altijd. En daarom milieu in de oude betekenis van de term, gewoon de omgeving, dat is het toch, wat het is, het midden. Tenminste, dat is ons milieu. En dat is niet goed, het is een zondige wereld enzovoorts. En er zijn allerlei plannen om daar wat aan te veranderen. Linksom of rechtsom, en ik bedoel ook inderdaad linksom of rechtsom, ook op meerdere niveaus, maar geen van die methodes werken. is maar één ding over. Dat is dat er een eind aan gemaakt wordt en dat de Heer een nieuw begin maakt, een nieuwe schepping maakt. En dat is het einde van de zes en dan komt de zeven. En daar laten we het bij. En we zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we u als Vader mogen kennen. Omdat u het bent die ons begenadigd hebt in Christus, ons nieuw leven geschonken hebt, ons zelfs verwekt hebt. Omdat we uit u geboren zouden worden als eerstgeborenen, nota bene, van een nieuwe schepping. Met alles wat daarbij hoort, alles wat tot dat leven en de godzaligheid behoort. Wij danken u te mogen weten dat deze wereld de onze niet is en dat we onderweg zijn naar een erfenis die u voor ons in de hemel bewaart. Niet als resultaat van onze arbeid of ons streven of ons denken, maar in tegendeel als de uitwerking van wat u voor de nederwerping der wereld hebt vastgelegd in uw wijsheid en gepubliceerd hebt in uw woord der waarheid, dat we ook vanavond voor ons mochten hebben, mochten openen. We danken u dat u ons onderwijst in uw gedachten, uw wegen en uw oordelen, opdat we ons daaraan zouden onderwerpen en met u inderdaad die richting op zouden gaan, de richting die u ons wijst, de richting naar die heerlijkheid die u beloofd hebt te zullen openbaren. Wij danken u dan ook voor deze avond in het bijzonder en dragen onszelf aan u op, Vader, wees u ons dan nabij op grond van uw woord, opdat daadwerkelijk uw naam in ons zou worden verheerlijkt om Christus wil. Amen.